Good morning.
Good morning.
It is time to take a great big bite out of God's Word. It is the best meal we could have today.
En dat is de beste maaltijd die we vandaag kunnen hebben.
So we are going into the very complicated mind and heart of Paul.
En we gaan vandaag kijken naar het hart van Paulus, wat nogal moeilijk is.
It was not easy to prepare this message.
En deze boodschap was niet heel makkelijk om voor te bereiden.
I've never preached on this part of 2 Corinthians.
Ik heb nog nooit gepreekt uit dit gedeelte uit 2 Korinthe.
But it is really good. A lot in there. So please turn to 2 Corinthians chapter 5.
Dus laten we naar 2 Korinthe hoofdstuk 5 gaan.
The situation overall, as we've said before, is there has been false apostles who came to Corinth and took over the church Paul started.
De situatie waar we het eerder ook al eens over gehad hebben, is dat Paulus een gemeente heeft gestart en dat de valse apostelen die gemeente binnenkwamen en probeerden die gemeente over te nemen.
The people were impressed with these people from Jerusalem.
En de mensen daar zo in die gemeente die waren onder de indruk van deze mannen uit Jeruzalem.
They seemed to be strong leaders.
En ze leken hele sterke, krachtige leiders te zijn.
They seemed to be prosperous.
En ze leken overvloedig te zijn.
And they compared themselves with Paul, who was poor and beaten up all the time.
En deze valse apostelen die vergeleken zich constant met Paulus, die arm was, die verdrukking leed.
And Paul did not teach the glorious law of God the way they did.
En Paulus die was niet de glorieuze wet van Mozes aan het verkondigen op dezelfde manier zoals zij dat deden.
And the people believed the false apostles.
En de mensen daar die geloofden deze valse apostelen.
So this letter is Paul's attempt to re-preach the gospel to the church.
En deze brief 2 Korinthe die is bedoeld om opnieuw het evangelie te verkondigen aan deze christenen, deze gelovigen.
He doesn't start with an attack on the false apostles.
Hij begint niet met een aanval op deze valse apostelen.
He begins to explain how the gospel works while making short references to what they teach.
En wat hij doet is dat hij elke keer het evangelie laat zien en steeds verder daarin gaat. En tussendoor af en toe noemt hij even die valse apostelen.
In chapter 3 he compared the law and the ministry of the new covenant and the Spirit.
En in hoofdstuk 3, daar heeft hij het over en vergelijkt hij de wet van Mozes en de heerlijkheid van de wet van Mozes met die van het nieuwe verbond.
And how much greater the work of the Spirit is that transforms us from glory to glory.
Ja, vanuit het verbond van de Heilige Geest, of de Heilige Geest die dan gekomen is. En hij laat zien hoe heerlijk dat is, dat de Heilige Geest in onze levens is gekomen. En die ons transformeert van binnenuit.
But then, in chapter 4, he says, even though we have this transformation from glory to glory, we still have vessels of clay.
Nou, en dan in hoofdstuk 4, dan gaat hij spreken over hoewel we die Heilige Geest in ons hebben en die heerlijkheid, dan van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan, alsnog hebben wij zwakke vaten.
And that means we suffer the dying to self that brings new life to other people.
En daarin laat hij zien dat wij lijden, en dat bedoelt hij mee, dat we sterven aan onszelf, zodat we leven kunnen doorgeven aan anderen.
That is the life of the cross, saying no to our comforts and pleasures to bring the gospel and to live according to the gospel.
En dat is het gekruisigde leven, waardoor we sterven aan onszelf en op die manier evangelie verspreiden en leven doorgeven.
And then he ended chapter 4 with the section that we're in this morning.
En dan eindigt hij hoofdstuk 4 in het gedeelte waar wij vandaag ook over gaan spreken.
He said, our actual lives are going to be an eternity.
En hij begint dan door te zeggen dat onze werkelijke leven begint in de eeuwigheid.
And this life is lived by faith in what we will experience for eternity.
En in dit leven, daar leven we in geloof. Geloof in datgene waar we van in de eeuwigheid in zullen wandelen. In zullen leven.
So, 1 Corinthians, if you could read from chapter 5, verse 1, all the way to verse 15. That's our section this morning.
Dus we gaan 2 Corinthians 5 lezen, van vers 1 tot en met vers 15.
Ja.
Dus ik lees in het Nederlands. We weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar, met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl wij het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij die ons hiervoor heeft gereed gemaakt is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door een vrouw. Maar wij hebben goede moed. En wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom stellen wij er ook eer in en zij inwonen en zij uitwonen om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat iedereen vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zijn goed, het zijn kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen van het geloof. En voor God zijn we openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, omdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit voordeel gekomen zijn. Als één van allen gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is.
Amen. So, first of all, he says our life here in the earth is we live in an earthly tent.
Dus hij begint ermee om te zeggen dat het leven wat we hier op aarde leven, dat we dat leven in een aardse tent.
Tents are temporary shelters.
En tenten, dat zijn tijdelijke verblijfplaatsen.
Who likes to go out in the wilderness and hike and sleep in a tent?
Wie vindt het leuk om in een tent te slapen en buiten in de natuur te zijn, in de wilde natuur te zijn?
Bless you, I hate it. So uncomfortable.
Het is niet zo comfortabel.
But he says in verse 2, the other part, this earthly tent we live in is going to be destroyed one day.
Maar hij zegt in het begin van dit gedeelte dat dat aardse huis waarin we leven, het aardse tent waarin we leven, dat dat ooit vernietigd zal zijn.
But we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.
Maar wij hebben een huis van God die niet gebouwd is door mensenhanden, die eeuwig is.
So that is what our permanent, strong, wonderful house will be for eternity.
En dat is wat onze eeuwige, onze sterke, onze krachtige woning zal zijn tot in eeuwigheid.
Now in verse 2 Paul changes the metaphor to clothing.
En in vers 2 gaat hij veranderen van voorbeeld en dan gaat hij het hebben over kleding.
Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling.
Want in deze tent zuchten wij ook en wij verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden.
groaning and longing.
Zuchten en verlangen.
Is that a part of your life?
Is dat een onderdeel van je leven?
The Paul said in Romans 8, the entire creation groans, longing for the freedom of the children of God.
Romeinen 8 zegt dat de hele schepping zucht en in barensnood is en verlangt naar de openbaar worden van de kinderen van God, van de zonen van God.
And we often try to make our life on the earth comfortable and wonderful.
Vaak zijn we bezig om dit leven hier op aarde zo comfortabel mogelijk te maken.
But often our plans fall, something happens, and we're back groaning and longing.
Maar dan gebeurt er weer iets waardoor het neergeslagen zijn of waardoor het afgebroken wordt. En dan komt er weer in onze soort zuchten en verlangen.
So there is a part of our lives, because of our arts of krauken, our vessels of clay, that we have to just accept a part of our lives include groaning and longing for something better.
En doordat wij aarde vaten zijn, kruiken als het ware die heel teer zijn, daarom moeten we erkennen, maar ook accepteren dat in onze levens er zuchten zal zijn.
And in verse 3, he says, when we are clothed in heaven, we will not be found naked.
En in vers 3 staat, dat als we bekleed zullen worden vanuit de hemel, dan zullen we niet meer naakt zijn.
So in Paul's day and mind, what did being naked mean?
En wat betekende dat in die tijd om naakt te zijn? Wat betekende dat in Paulus' tijd?
A Greek guy who exposited the scriptures in 400 AD, he says it means without glory and security.
Een man in het jaar 400, een Griek, die zei dat dit woord betekende zonder heerlijkheid en zonder veiligheid.
That was what a poor person. They had poor clothing. They patchy holes in it. They lived without the richness.
Ja, als er iemand arm was in die tijd en had kleding aan met gaten erin en wat vies was, dan was er geen glorie, was geen heerlijkheid in.
But verse 4, but while we were in this tent, we groan and are burdened.
Vers 4, want ook wij die in deze tent zijn zuchten, terwijl we zwaar te verduren hebben.
Have you ever felt burdened in your life?
Heb je ooit het idee gehad dat je het zwaar te verduren had?
We've all experienced times when we're burdened with pressures, with disasters that happen, with people that are sick, with all kinds of issues.
We hebben allemaal te maken gehad ooit met zware lasten die we moesten dragen, met dat we zwaar te voortduren hadden en moeilijke situaties.
But when we are in heaven, there will be no more of that.
Maar wanneer wij in de hemel zijn, zullen we daar niets meer van hebben. We zullen dat soort dingen niet meer beleven of meemaken.
The groaning comes because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal will be swallowed up with life.
En waarom zuchten wij? Omdat wij niet ontkleed willen worden, maar overkleed willen worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.
Now notice, Paul is saying, we're going to be clothed with our dwelling.
Dus wat Paulus gaat zeggen, let maar op. Hij zegt, we zullen dus overkleed worden met het leven.
Sort of like snails, you know, they carry their house around.
Ja, in het Engels staat het dus dat we overkleed worden met onze hemelse woning. En dat is een beetje zoals een slak. Die wandelt niet echt, maar die glijdt over de aarde met zijn huis over zich heen.
And in some way, this woning is life that swallows us up.
En deze eeuwige woning, dat is eigenlijk het leven wat
in the English,
de aarde wegneemt.
In Dutch it says overslijdend of something.
Overkleden.
Is this
zucht, door het leven
verslonden. We are swallowed up with life. Can you get a picture in your mind's eye? God brings this kind of life on you, his life, and everything that dies is gone.
Dus je moet het een beetje voorstellen. Dus probeer het een beetje voor te stellen. Dan wandel jij en dan komt het leven van God, dat heerlijke, overvloedige leven. En alles in jou wat dood zou kunnen gaan en kan sterven, dat wordt weggenomen.
Ja, that is life. There's something to look forward to.
En dat is echt leven. Dat is iets waar we naar uit mogen kijken.
And verse 5 says, now the one who has fashioned us for this very purpose is God. And he gave us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Wow.
Vers 5, hij nu die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, die dit bedacht heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft.
You have been actually made by God to feel only satisfied when you are clothed with the fullness of God's life in heaven.
God heeft jou gemaakt zodat jij alleen verzadigd bent, alleen gerust bent op het moment dat het leven van God jouw hele leven verslindt en doordrenkt als het ware.
And the new life the Spirit gave us, that began, it's a deposit. It's not the full amount we will have, it's a deposit.
En het leven wat we nu hebben door de Heilige Geest in ons, dat is nog maar het begin van wat we hebben. Het is een soort borg dat we zeker mogen weten dat het heerlijke, overvloedige leven zal komen.
So this should lead us to verse 6's confidence. In verse 6, Paul says, therefore, we are always confident. Isn't that great to be confident?
Dus vers 6, wij hebben dus altijd goede moed.
When I was young, I was bullied in school.
Toen ik jong was, toen werd ik gepest op school.
And that brought a kind of lack of confidence to me.
En dat zorgde ervoor dat ik een beetje angstig was, niet echt vrijmoedig was, weinig moed had.
But God gives a confidence in knowing his plans.
Maar God geeft een zekerheid en een, wat hier staat, een goede moed. Die geeft hij aan ons, dat het altijd goed zal komen.
So the life of faith, let's just read it, verse 6 and 7 together, and 8. Therefore we are always confident, and we know that as long as we're at home in the body, we're away from the Lord. So that's a factor in our present life. We are actually away from the Lord's fullness, of living with him in fullness.
Laten we vers 6 tot en met 8 lezen. Vers 6 is, wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonend zijn, uitwonend zijn van de Heer.
In verse 7,
we zijn iets op afstand van de Heer op een bepaalde manier.
For we live by faith and not by sight.
Vers 7, want wij wandelen door het geloof. Door geloof, niet door aanschouwen.
We do not see the full picture of his beauty and his glory.
Wij zien nog niet de volledige afbeelding van zijn heerlijkheid en van zijn schoonheid. We zien het maar beperkt.
But in verse 8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord.
Vers 8, maar wij hebben goede moed, die zekerheid. En wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen.
So that is Paul, a mature believer statement.
En dit is Paulus, een volwassen gelovige. Dit is zijn verklaring.
I know for many years I preferred to be in the body.
En ik, als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat ik voor jaren meer behagen had om in het lichaam te zijn.
I wanted to see God do things on the earth.
Ik wilde heel graag grote dingen van grote werken van God zien op deze aarde.
And when I was a young believer, I wanted to be the next Billy Graham.
En toen ik een jong gelovige was, wilde ik de volgende Billy Graham zijn.
I think I was more of an earthly desire than God's desire.
En dat was meer een aards verlangen dan Gods verlangen, denk ik.
But as life unfolds, you learn more and more. The earth never becomes the good life.
Maar hoe langer je met de Heer wandelt en hoe ouder je wordt, meer je beseft dat deze aarde nooit zal worden als het heerlijke leven.
There is always trouble and sorrow around the corner.
Er is altijd strijd of moeite wat om de hoek op jou wacht is.
But there is also a confidence and faith we can live life with.
Maar er is ook een zekerheid en een geloof waardoor we dwars door het leven heen kunnen gaan.
And we can say these troubles and sorrows are light and quickly passing.
En dat we dan ook kunnen zeggen in het geloof, dit lijden waar ik doorheen ga, dit is maar van korte duur en het is maar een lichte last.
And that's what Paul said in the previous chapter.
En dat is wat Paulus ook in het vorige hoofdstuk zei.
So having said all that, Paul comes now in verse 9 with our major basic life goal we should have.
En dan in vers 9 komt Paulus met heel simpel het levensdoel wat we zouden moeten hebben.
So we make it our goal to please him, whether we are at home in the body or away from it.
En daarom stellen wij er ook eer in, en in het Engels staat daar, daarom is het ook ons doel, het zij wij inwonend, het zij wij uitwonend zijn, om hem wel behagelijk te zijn.
Now that is not only on the earth. When we're at home in heaven, our goal will be to please God.
Maar dat is dus niet alleen het zij inwonend in het lichaam te zijn, maar ook het zij wij uitwonend bij de Heer in de hemel te zijn.
I think he'll have a lot of things for us to do in heaven.
Waarschijnlijk zullen we een hoop dingen te doen hebben in de hemel.
But with no tiredness.
Alleen zullen we nooit meer moe zijn.
Verse 10, though, is a very important verse.
En vers 10, dat is een heel belangrijk vers.
We must all appear before the judgment seat of Christ.
Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden.
Now this is not the great throne of judgment.
En dit is niet de grote oordeelstroom.
If our name is written in the Lamb's Book of Life,
als onze naam geschreven is in het boek van het Lam,
we have a separate judgment where we receive our rewards.
We krijgen een aparte oordeel of oordeelsmoment waarin we beloond worden voor wat we hebben gedaan in ons lichaam.
And this is the judgment seat of Christ.
En dat wordt het hoe staat het in Nederland? De rechterstoel van Christus wordt dat genoemd.
And there, each one of us can receive what is due for us.
En daar kan ieder ontvangen wat hij, vergelding ontvangen.
Whether that's good or bad.
Het zij goed, het zij kwaad.
Let's read the whole thing over again together. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one of us may receive what is due for us for the things done, while in the body, whether good or bad.
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad.
Now, what do you think Jesus' face will look like when he's sitting on the throne?
Hoe denk je dat het gezicht van de Heer Jezus zal zijn wanneer hij op zijn troon zit?
Well, we'll be able to see it with the heavenly eyes as well.
We zullen het zien als het ware door hemelse ogen.
But if he's passing out a reward to us, what do you think his face will look like?
Maar als hij een beloning aandeelt, hoe denk je dat hij dan kijkt?
He will be, well actually, I went to a middle school graduation.
Ik ben nooit naar een middelbare school geweest, maar een diploma uitreiking.
And the person who handed out all of the diplomas,
en degene die de diploma's uitreikte,
had different expressions on his face.
Had verschillende uitdrukkingen op zijn gezicht.
Now, for the average person, he said good things that they had done to achieve this.
Over de gemiddelde persoon daar zo, zei hij goede dingen die ze hadden gedaan om dat diploma te krijgen.
Mentioned the school that they were going to go to.
En noemde naar welke school ze toe zouden gaan.
And it was a very pleasant and warm experience.
En het was een hele fijne ervaring voor hen ook, en ook om erbij te zijn.
And for some that were like loved knowledge and really studied hard, he had a big smile on his face.
En wanneer hij iemand voor hem stond die heel slim was en een hoge cijfers had gehaald, dan was er een hele grote glimlach die op zijn gezicht had.
And for some that were a little bit lazy and maybe they hadn't done all. He kind of had a now. He wasn't mean. He was just, well, okay, you made it.
Voor degenen die lui waren, die het wel hadden gehaald, een kantje boord en niet zoveel hadden gedaan, dan was hij niet boos, hij keek niet boos, maar dan was het wel de uitdrukking die je net zag.
Yeah. So now, do you believe the Lord delights in his people?
En denk je dat de Heer blij is met zijn volk?
I mean, it says that all through the Bible.
Als je de hele Bijbel leest, daar staat dat.
He delight. What does delight look? Can everyone show me what delight looks? If you're delighting, are you? Let's see. He looked delighted this morning. Oh, he's really delighted. We that motivates us to live in order to please God.
En dat zou een motivatie zijn, een goede motivatie om ons leven voor God te leven.
How does a person look like when they're pleased?
Hoe ziet een persoon eruit als hij blij is, als hij vreugde vindt in iets?
If you have pleased Jesus, what will his face look like?
Als jij met je leven hem behaagd hebt, als hij vreugde hebt gegeven, hoe zou hij naar je kijken?
And God wants us to have that part, and we'll get to the next part in the next verse. He wants us to see that he has organized life in such a way and given us grace that we can please him.
En in dit gedeelte wil God laten zien hoe wij zo kunnen leven dat wij hem kunnen behagen.
But verse the next one says we have to balance that. Verse 11.
Dus we gaan verder naar vers 11 om het in balans te brengen.
Since then we know what it is to fear the Lord, we try to persuade others.
Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof.
And I hope it is also plain to your conscience.
En voor God zijn we openbaar geworden, maar dat in het Engels gewoon.
Oh, yes, all.
Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn.
That's why I can't speak Dutch. The clauses fit in different places in the sentence.
Dat is het probleem waarom ik hier in Nederland kan spreken, want die zinsbouw is anders dan in het Engels.
But the meaning is the same.
Maar de betekenis is dezelfde.
There is a reverence we also have that also guards us from doing things that displease the Lord.
Er is een diep ontzag in ons hart waardoor wij ons best doen om hem te behagen.
So how does someone look when they're displeased?
Dus hoe ziet iemand eruit als hij geen behagen heeft? Als hij vreugde voelt?
We don't want to see that.
Dat willen we niet zien.
So both of these factors, the reverence and fear of the Lord and the desire to please the Lord, work together.
Dus deze twee motivaties die werken samen. Aan de ene kant de motivatie omdat we God vrezen en ontzag voor hem hebben. Maar aan de andere kant dat we zo lang om hem blijven zien met onze levens.
So, this is the transition verse, verse 11, before the next stukje that we're going to read.
En vers 11, dat is een beetje het overgangsvers naar het volgende gedeelte in deze tekst.
The next section is only four verses.
Het volgende gedeelte is vier versen.
But it is so full of what Paul means.
Maar het is zo vol van datgene wat Paulus bedoelt.
And there's seven different points in those four verses.
En er zitten zeven punten of zeven principes in die paar versen.
So we start with 11, the part after the fear of the Lord. That's the first point.
Wij beginnen bij vers 11, het laatste stukje, dat is dan het eerste punt.
He said, the first point is that we persuade others as our life's goal.
Het eerste punt wat hij hier maakt is dat wij anderen bewegen tot het geloof als een doel in ons leven.
So that persuading has two sides.
En in het Engels dat bewegen, in het Engels staat overtuigen. En die overtuigen van die mensen, de overtuigen van de ongelovigen, dat heeft twee kanten in zich.
One is the gospel itself. to believe.
Eén is dat ze het evangelie moeten geloven.
The second is to live according to the gospel.
En het tweede punt is dat ze ook gaan leven overeenkomstig dat evangelie.
Did you know when we come to church, God wants us to stir up one another to love and good deeds?
Wist je dat, dat als we hier samenkomen als gelovigen, dat we bezig moeten zijn om elkaar aan te vuren tot goede werken en liefdesdaden?
So the basis of all the works we do in our life,
dus de basis, het fundament van alles wat we doen in ons leven,
is persuading others of the gospel and to live according to it.
Is om anderen te overtuigen van de waarheid van het evangelie en om te leven overeenkomstig dat evangelie.
So second, he says, and this is the second point, what we are is plain to God.
En het tweede punt wat hij maakt is wat wij voor God zijn.
Ja, wil
openbaar geworden. Dat wij voor God openbaar zijn geworden.
And the second connected with that, and I hope it is plain to other Christians, to their conscience, what we are.
En wat daar dan bij hoort, maar ik hoop ook voor uw gewetens, voor de gewetens van andere christenen, dat we ook openbaar geworden zijn.
So what does he mean by that?
Dus wat bedoelt hij daarmee?
Okay, he's in the situation where the church has been persuaded away from the gospel.
Want hij zit, om weer de context te pakken, hij zit met gemeentes, er zijn gemeentes die overtuigd zijn om eigenlijk weer weg te gaan bij het evangelie.
And people have criticized Paul and said, don't be like him.
En de mensen bekritiseerden Paulus en wezen de vinger naar Paulus en zeiden, word niet zoals Paulus.
So what Paul is saying, first of all, we have to, and this, and for us to do as well, first make sure we realize what we are is plain to God.
En wat Paulus hier zegt, en dit is ook een punt voor onszelf, is dat we zeker moeten maken dat we openbaar zijn voor God, dat we open zijn voor God.
Are we living with integrity?
Leven wij met integriteit in ons hart?
Does what we say match up with what we are?
Wat wij zeggen en wat wij beleiden, wordt dat ook zichtbaar in onze levens?
Are our motives correct?
Zijn onze motieven zuiver?
Paul was, that was always his first point.
And that was always Paulus' first point.
Lord, I'm open before you. I'm in the sight of God speaking.
Heer, ik sta open voor u. Ik sta open voor wat u te zeggen heeft voor mij.
Now when you have a conflict with people, what you want to do is be plain and clear to their conscience.
En als je in conflict bent met andere mensen, met broeders en zusters, dan het eerste wat je dan ook moet doen is dat je moet zorgen dat je openbaar bent voor hun gewetens.
What does that mean? That's strange.
Klinkt een beetje vreemd.
Actually, what is the conscience?
Maar wat is het geweten?
It is Romans 2:15 explains what the conscience is in all of us.
Romeinen 2 vers 15 geeft daar iets uitleg over.
You don't have to go there because Vinon can read it.
Je hoeft er niet heen te gaan, ik zal het voorlezen.
In, well, first the English. They show, they're talking about people that God has saved among the Gentiles. They show that the requirements of the law are written on their hearts. Their consciences also bearing witness. And their thoughts, sometimes accusing them, other times defending them.
Romeinen 12 vers 15. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.
Okay. So if you're, let's just first look in evangelizing.
Dus laten we dat even naar evangelisatie toe trekken.
We are trying to convince people of the gospel.
Wij zijn bezig om mensen te overtuigen van het evangelie.
We try to make it plain and clear.
En we proberen dat duidelijk voor hen open te maken.
Now they come up with alternate ideas, thoughts or attacks.
En misschien dat zij dan reageren met tegenaanvallen of met allerlei andere wazige ideeën.
We have to decide how to respond.
En wij moeten dan erover nadenken. Hoe reageren wij hierop?
We should never be angry with what they say.
We zouden niet boos moeten worden over wat ze zeggen.
We just want to make it clear and leave it to their conscience.
Wij willen het gewoon duidelijk overbrengen en het dan laten bij hun geweten.
We aren't the ones that can force them to believe.
Wij kunnen hen niet forceren om te gaan geloven.
And we can't persuade them with human cleverness.
En wij kunnen hen niet overhalen met menselijke wijsheid of kennis.
So we leave it to God and we go on our merry way.
Maar we geven het over aan God dat Hij het werk zal doen en we gaan weer zijn.
The same is true in the church.
En dezelfde waarheid geldt ook voor binnen de gemeente.
If we see somebody going in the wrong direction,
als we iemand een verkeerd pad in zien slaan,
or wrong teaching,
of verkeerde lering of onderwijs,
we try to discuss it and make it plain and clear.
Als we verkeerde leer hebben of iets in de richting, dan proberen we met hen in gesprek te gaan en hen duidelijk te maken dat het verkeerd is.
And that is what Paul is doing here with the Corinthian church.
En dat is Paulus hier aan het doen in dit gedeelte met de gemeente in Korinthe.
And he is going to present who he is in the sight of God to their conscience.
En hij is bezig om, zoals hij voor God staat, om dat ook over te brengen naar hun geweten.
When I say who he is, that is as somebody who is living out the truth as it should be lived.
En als ik zeg dat hij zijn leven openbaar wil maken, dan betekent dat hij deelt hoe hij dit evangelie uitleeft, hoe dat zichtbaar wordt in zijn leven.
In fact, in the first letter of Corinthians, he said, imitate me as I imitate Christ.
En in de eerste brief aan de Corinthiërs, in Corinthe, daar zegt Paulus ook ergens, volg mij na zoals ik Christus navolg.
And in Philippians chapter 3, he said, all you who are mature in Christ will think in the way I think.
En in Filippenzen 3, daar zegt Paulus, alle volwassenen, tegen de volwassenen zeg ik, dat zij hetzelfde zullen gaan denken, of hetzelfde zullen denken hierover zoals ik.
Could you imagine saying that you are an example of how the gospel should be lived out?
Kun jij je dat voorstellen, dat jij jezelf als voorbeeld zou gebruiken over hoe je het evangelie kunt uitleven?
Actually, in Paul's mind, all mature believers should be examples of how the gospel is lived out.
En in Paulus' gedachten zou elke geestelijk volwassen persoon in de gemeente een zichtbaar getuigenis van het evangelie moeten zijn.
That does not mean sinless perfection.
Dat betekent niet zondeloze perfectie.
We stand in grace.
Nee, want we staan door genade.
But the Spirit will bring us to an attitude of maturity in life.
Maar de Heilige Geest in ons die zal ons brengen naar geestelijke volwassenheid.
And God expects, I mean, and Paul expects that the conscience is God's way of where the Spirit guides us in all of the decisions and difficulties we face.
En Paulus' overtuiging is dat God door ons geweten spreekt en ons leidt in allerlei situaties en moeilijkheden.
I remember when I was newly married with Miranda.
Toen ik kort getrouwd was met Miranda.
We had a disagreement about something.
Hadden wij een conflict waar we niet eens met elkaar over iets.
And I was trying so hard to show, well, no, I'm really not so bad, I meant this.
En hij was heel erg bezig om haar te overtuigen. En ik bedoelde het niet zo kwaad als dat je het hebt opgevat.
And somehow Miranda couldn't see that.
En op een of andere manier kon Miranda dat niet zien.
And I was like, what do I do?
En ik dacht, wat moet ik nu doen?
And I thought, I know, I just will pray.
En toen zei hij, weet je wat, ik ga bidden.
Lord, what should I do? I said to myself.
Wat zal ik doen?
And I really felt a sense in my heart. The Lord said, listen to Miranda.
En wat ik in mijn hart hoorde, God's stem hoorde galmen als het ware, luister naar Miranda.
And then I did.
En dat deed ik.
oh, that's, and then I realized what she was saying more.
En toen dacht ik, oh, bedoel je dat?
And then I realized she had a good point.
En toen kwam ik erachter dat eigenlijk zij een heel goed punt had.
I would like to say I changed, I don't know.
En ik zou graag willen zeggen dat ik veranderd ben. Maar.
But that is the spirit working in the conscience.
Maar dat is de Heilige Geest die werkt in het hart, in het geweten.
And when we are having a difficulty with another believer,
en als wij dan een meningsverschil of een moeilijkheid hebben met een broeder of een zuster,
we have to give God and the conscience the main faith that we have to solve the issue. We put our faith in God and His work in the conscience to solve the issue.
En dan, als we dus een conflict hebben of iets, dan moeten we echt ons vertrouwen stellen, ons geloof stellen op God, en dat Hij de macht is om door het geweten heen te spreken.
And so Paul is writing them truth, not attacking directly the leaders, he will later, but he's really trying to reorient them to the gospel.
Paulus is dus bezig niet om nu al die valse apostelen aan te vallen, dat gaat hij later doen, dat gaat hij echt wat aanspreken, maar hij is bezig om deze gelovigen terug te krijgen bij het evangelie.
And now he goes to another area, and this is the fourth point in this section. He says,
en nu gaat hij naar het vierde punt in dit gedeelte.
Let's read it. We are not trying to commend ourselves. He's talking in the name of his whole team, not just himself. We are not trying to commend ourselves to you again. But we'll stop there on that one.
En wat hij daar zegt, hij spreekt namens een heel team, dus niet alleen namens mezelf, maar ook namens anderen. En hij zegt, want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan.
So that word is all through Corinthians. This second Corinthian letter, 6 times or something about this commending.
And 6 keer ongeveer 6 keer in de 2 Korinthebrief zegt hij iets over aanbevelen.
And what that means is a combination of praise and recommendation. That's aanbevelen is recommend, right?
Yeah.
Sort of. Yeah, it's praising and recommending oneself.
En dat aanbevelen, dat heeft twee gedachten in zich. Aan de ene kant inderdaad aanbevelen. Maar aan de andere kant ook een soort eer.
So in this situation, he is not trying to say, I should be your leader.
En hij is niet bezig om de vuist op tafel te slaan.
You need to listen to me.
Jullie moeten luisteren.
I'm really good.
Want ik ben heel erg goed.
He's not saying that.
Dat zegt hij niet.
And notice he says again.
En hij zegt opnieuw.
He lived 3 years with the Corinthians and established the church and discipled them.
Hij leefde 3 jaar in deze gemeente en discipelde hen.
They should know who he is.
Ze zouden moeten weten wie hij is.
So what is Paul actually doing if he's not trying to put himself forward?
Maar wat is hij dan aan het doen als hij niet zichzelf centraal zet en in the picture set?
He is saying in the second part of this verse 12, we are giving you an opportunity to take pride in us so you can answer those who take pride in what is seen rather than what is in the heart.
So the gedeelte van vers 12, wat doet Paulus van wel, hij beveelt niet zichzelf aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft.
Now what's difficult about understanding this is Paul uses the word boasting a lot.
En Paulus die gebruikt het woord roem heel vaak.
And a lot of times we don't think that's a good word, in at least in English. It's not a good word.
En in het Engels is dat niet een heel goed woord, een soort trots zijn op.
But what he's trying to say is, you should be noticing that our whole team here is living according to the gospel.
Maar wat Paulus zegt is niet zozeer om zichzelf centraal te zetten, maar hij zegt, dit hele team waarmee we hier werken, wij leven echt uit wat we zeggen.
And when those people criticize us, You should be saying, no, that is how Jesus wants us to live, not like you guys.
En dus als deze valse apostelen komen, dan zouden de gemeente in Korinthe moeten zeggen, nee, dat is niet waar. Want de kritiek is niet goed. Dit is zoals Jezus Christus wil dat we leven. Zoals hij.
So Paul is writing to their conscience, wanting them to take action according to what God reveals to them in their conscience.
Dus Paulus is bezig om hen te laten zien wat God wil, eigenlijk om hen tot actie over te zetten, dat God in hun gewetens gaat spreken van eigenlijk jullie moeten het opnemen voor ons.
And so we'll move to the last part of it where he criticizes the leadership with that last phrase that says, not like those who take pride in what is seen rather than what is in the heart.
En in dit gedeelte zie je, zet hij wel een aanklacht eigenlijk neer. Degene die in het uiterlijke roemen en niet in het hart.
So Paul, it always comes back to what is in the place no one else can see.
En Paulus die gaat altijd weer terug naar die plek waar niemand anders jou kan zien.
And when we are in a dispute or discussion with somebody else,
en als wij in een conflict zijn of in een discussie met iemand anders,
the most important thing is staying honestly within our own boundaries.
Is als we een conflict hebben, is dan het beste om te doen is dat we binnen onze eigen grenzen in ons hart blijven.
Is my heart right?
Is mijn hart oprecht om die vraag te stellen?
And is there anything I can do and say that they can take into their heart?
En is er iets wat ik kan doen of wat ik kan zeggen, zodat zij ook in hun hart dingen kunnen overdenken?
If we go beyond that, we are beginning to force or manipulate others.
En als we verder gaan dan dat, dan gaan we over een grens heen waarbij we anderen, waarbij we bezig zijn om anderen te manipuleren.
And that is one of the problems that Paul later mentions that these false apostles have.
En dat is later wat Paulus ook zal aanwijzen bij deze valse apostelen, wat zij aan het doen zijn.
They were lording it over the Corinthians.
Ze waren echt heerschappij aan het voeren over de Corinthiërs.
And for our faith, Jesus had exactly the same attitude when he was attacked and wanted to be a witness to the people listening and watching.
En de Heer Jezus, dit is goed voor ons geloof, de Heer Jezus, die reageerde op dezelfde manier.
In John chapter 8, verse 54,
Johannes 8, vers 54,
surrounded by Pharisees that were criticizing him,
terwijl hij omringd werd door fariseeën en schriftgeleerden die hem bekritiseerden.
Jesus replied, if I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me.
En Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is.
So, both Paul and Jesus are showing great patience and waiting on God to solve the problem.
En je ziet dat zowel Paulus als de Heer Jezus wachten totdat God het probleem oplost.
Jesus didn't go around easily telling people he was the Messiah.
Jezus ging niet rond overal en zei overal vrijmoedig, ik ben de Messias, ik ben de Messias.
He wanted people to notice, evaluate, and take action within themselves.
Hij wilde dat mensen het zelf opviel, dat ze zelf analyseerden of het bekeken is het zo, en dan ook actie gingen ondernemen.
And that is how we can respect people whom we are training or in relationship with, co-workers, everything.
En zo kunnen we ook respectvol met elkaar omgaan als broeders en zusters of als teamleden als je samen moet werken.
And then Paul talks a little bit about his outer and inner life in verse 6.
13.
Oh, that was the sixth point. Yeah.
Zesde punt. staat in vers 13.
If we are out of our mind, as some say, that's the NIV put that as some say, it's not actually in the text. If we are out of our mind, it is for God. If we are in our right mind, it is for you.
En de NIV, de vertaling die hier staat, die zet er tussen quotes, want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God, en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u.
So here goes Paul again. What does he mean by that?
Dus hier opnieuw, wat bedoelt Paulus hier nou weer?
When the word being out of oneself, which is what the literal word says, he's out of himself.
En het letterlijke woord is wat ook in de HSV staat, buiten onszelf. Wat betekent dat om buiten onszelf te zijn?
And it meant often crazy.
En heel vaak betekent het dat crazy, hoe zeg je dat, gek doen.
Yeah, but insane, yeah. Insane.
Gestoord.
Living in a way that is not logical and rational.
Dus leven op een manier wat niet logisch is, wat niet rationeel is.
Now the biblical background for that, we'll find, Paul was called that by the Roman official Festus.
En je ziet dat dat woord ook gebruikt wordt, bijvoorbeeld door Festus.
Paul, you are out of your mind!
En dan zegt die man, die zegt, u bent buiten zinnen.
Jesus, they called him by the same word in Mark 3:21.
In Marcus 3, vers 21, wordt Jezus ook zo genoemd.
They came to take him, his family came to take him, because Jesus is just buiten zichzelf. He's just out of beside himself.
De familieleden van de Heer Jezus kwamen en ze wilden Jezus weer meenemen, want hij was buiten zinnen.
The prophets, Elisha, Jeremiah and Hosea were all called maniacs.
Elisha, Jeremiah and Hosea, die werden alle drie, maniac, is dat een woord? Denk je dat? Ja, in ieder geval gekken genoemd en dwazen.
And so to live a godly life means our values are usually such that people just think, yeah, why do you do that?
Als wij echt het evangelie uitleven, dan zullen mensen om ons heen op sommige momenten naar ons kijken en denken, waarom doe je dat?
So Paul says, if we, not just Paul but his entire team, if we are out of our mind, it is for God.
En dan zegt Paulus, als wij zo wandelen, buiten onszelf zijn, dan is dat voor God.
If we're in our right mind, it is for you.
Maar als we bij een verstand zijn, als we op een verstandige manier de dingen omgaan, dan is dat voor u.
Now this fits a little bit what he said in chapter 4.
En dan past een beetje bij wat hij in hoofdstuk 4 zei.
He said, we die to ourselves, the team, to bring life to you, the Corinthians.
Hij zei in hoofdstuk 4, zei hij, wij sterven, eigenlijk als team, wij sterven voor jullie, zodat het leven in jullie openbaar zal worden.
Nobody gives their Saturday to evangelism day because they think it's fun.
Niemand van ons die zal een zaterdag opgeven of een deel van de zaterdag opgeven of evangeliseren, omdat het zo geweldig leuk is.
I didn't go to Myanmar when I went there because it sure looked fun to be in the tropics with no electricity.
Ik ben niet naar Myanmar gegaan omdat het zo geweldig leek om zonder stroom te zitten in een soort van jungle.
Well, it was a city, but it was hot.
In een hele stad.
So towards God we're willing to do things that are just not the normal good life that people follow.
Dus soms doen we dingen van God die als mensen er buiten naar kijken denken dat is niet heel verstandig.
But we are in our right mind in teaching, living, helping people.
Maar we zijn bezig in, zoals hier staat, bij ons verstand zijn. Wanneer wij bezig zijn om onderwijs te geven en het evangelie uit te leven en mensen te helpen.
And so we're still reading Paul's reasoning and thinking in the Bible 2000 years later.
En daarom is het ook dat we 2000 jaar later nog steeds Paulus brieven lezen en zijn gedachten proberen te begrijpen.
And we're coming in to the final point he makes that is really what God is doing in our hearts to live this way.
En dan, om zo te gaan leven, komen we nu bij het zevende punt van Paulus om zo te gaan leven. Wat is een motivatie om dat leven uit te leven?
For Christ's love compels us.
Want de liefde van Christus dringt ons of overtuigt ons.
Because we are convinced that one died for all, and therefore all died.
Die dan tot dit oordeel gekomen zijn, als één van alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven.
And before we go on to this is midway in the sentence, but Jesus dying on the cross is the greatest act of love there has ever been.
Even een kort tussenstapje. Jezus dood aan het kruis, dat is de meest geweldige. Gift en het grootste genade die we ooit hebben gezien.
Of love.
Vanuit liefde. Dus de meest zichtbare uitdrukking van liefde die we ooit hebben gezien.
And then, but the result in verse 15, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again.
En dan in vers 15 zien we daar het resultaat van. Dus Jezus stierf uit liefde. En wat is het resultaat ervan? En hij is voor alle gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is.
So the love of Christ leads us to not live for ourselves.
Dus de liefde van Christus leidt ertoe dat wij niet meer voor onszelf gaan leven.
And that is basically the meaning of life in Christ.
En dat is wat het betekent om het leven wat we hebben ontvangen in Christus.
Now lucky for us.
Gelukkig voor ons.
God has given us many opportunities to learn this.
Heeft God heel veel zaken of momenten en dingen gegeven waardoor we dit kunnen oefenen.
Do you want babies?
Wil jij kinderen?
You will learn not to live for yourself.
Dan leer je om niet voor jezelf te leven.
Do you want everything we do has a cross attached to it.
En eigenlijk alles wat we doen heeft een bepaald kruis in zich wat we moeten dragen.
And the cross always has a resurrection.
Maar het kruis heeft ook altijd als we erheen gaan een opstanding.
Because we can live with confidence.
Zodat wij met vrijmoedigheid en met zekerheid kunnen leven.
Again, this was the final message from the last chapter.
En dit was de laatste boodschap van het vorige hoofdstuk.
He said the light and momentary afflictions and troubles we have.
En hij zegt het lijden en de verdrukkingen die we meemaken.
And they are working in us an eternal weight of glory.
Die werken in ons een eeuwige heerlijkheid.
A weight of glory.
Een gewicht van heerlijkheid.
And that is that clothing that we will be clothed with in heaven.
And that is the kleding of wat omkleed zijn wanneer we in de hemel komen.
When the life and glory of God just is in our being, when he is just, we see him and it's all, it's not hidden, it's surrounding and comforting and filling us.
Dat is dus wanneer God met zijn heerlijkheid en zijn leven komt in ons en op ons. En dat alles zal doordringen. En ja, dat ons zal verzadigen.
En so every time there's pain and sorrow.
Dus wanneer er lijden is, wanneer er moeilijkheid is.
God's doing something good.
Is God eigenlijk iets heel moois aan het doen.
Where's the resurrection going to be for this?
Waar is de opstanding voor deze zaken?
Accept the cross.
Accepteer het kruis.
Wear it proudly.
En draag het met trots.
And then wait for the resurrection.
En dan wacht voor de opstanding uit de doden.
The many resurrections that come when God solves problems on the earth.
De kleine opstanding uit de doden wanneer God conflicten oplost en werkt in dat soort dingen.
And the great resurrection when we receive our reward.
en de uiteindelijke grote opstanding uit die doden, wanneer wij voor de rechterstoel zullen verschijnen en loon zullen ontvangen.
So, give a summary.
Samenvatting.
One, we should focus on the end goal of appearing at the judgment seat of Christ to be rewarded.
We moeten onze focus hebben op het einddoel wanneer we voor Christus rechterstoel zullen verschijnen.
Look forward to being at home with Christ, clothed with his life and glory.
Zie er naar uit om thuis bij de Heer te zijn, terwijl we omkleed zijn met Gods leven en heerlijkheid.
Number three, live by fear and reverence for God and a consistent attempt to please him.
Leef in een ontzag, een diep ontzag voor God en een constant proberen hem te behagen in alles.
With and remember, he is warm, helpful, encouraging to his people.
En besef ook dat hij heel bemoedigend is en aanmoedigend is met zijn mensen, met zijn kinderen.
One part that I skipped over, but it's always when you're in the midst of things, give time for God to work on you. When you're in the midst learning in a situation, doesn't mean the other person, because Paul was right and the Corinthians were wrong, we can get the idea that we just have to be right, we are right, but we are often wrong like the Corinthians also.
Als je dus Paulus hier leest, dan zegt hij dat hij gelijk heeft aan de gemeente Korinthe fout. Maar als wij in een conflict zijn met elkaar, of in een discussie zijn met elkaar, herinner je ook, denk er ook aan, waar je dit misschien wel fout?
Because it's very important we have a regular humility with the cross working in our life to say, oh, am I perhaps wrong in this?
Want het is heel goed om onszelf te vernederen en te zeggen van, heb ik wel gelijk? Hè? Klopt het wel wat ik denk? Dat is ook een soort kruis wat we kunnen dragen daarin.
En point 5, our main work, persuade others of the gospel and to live according to it.
Het volgende punt voor de samenvatting. De basis is, overtuig anderen van het evangelie en leef overeenkomstig dat evangelie in Gods weg.
Point 6, be plain and clear in who you are.
Volgende punt, wees eerlijk, wees oprecht met wie je bent.
Don't put on a show like the people in the bosses in Corinth.
Wees niet bezig om jezelf geestelijker voor te doen dan je bent, zoals wel die valse apostelen deden in Corinthe.
Don't try to force your way on other people.
Manipuleer anderen niet en probeer niet onze mensen beheersen.
Let their conscience ultimately decide in their life.
Laat hun eigen gewetens spreken en vraag toe dat wat gebeurt.
Be compelled by Christ's love above in everything we do.
En in alles wat je doet, wees overtuigd en zie op de liefde van Christus voor jou.
But we do have a responsibility to answer false prophets or false teachers, that are teaching lies. We do have take the opportunity to answer that with truth.
Terwijl ik dat allemaal gezegd heb, betekent dat dus niet dat we niet ook een weerwoord moeten geven en moeten weerleggen wat valse apostelen, valse leraren verspreiden. Nee, daar moeten we wel een antwoord op geven.
Point 9, be crazy for God.
9, wees
be insane for God.
Gek voor God.
Didn't you like that book Crazy Love, right? That's the one by what's that? Oh, you didn't read it. Okay. Never mind Crazy Love. But according to how the Bible defines crazy.
Maar dan wel gek voor God, niet op een wereldse manier, op je eigen gedachten, maar zoals de Bijbel zegt.
There are some churches that think God is bizarre, and if you are bizarre, you're really touched by God and filled with the Spirit.
Soms denken mensen in andere of in gemeentes denken dat God eigenlijk gek is of gek.
Irrational.
Zonder verstand, zonder logica, gewoon wazige dingen doet. En daarom, als jij ook wazig doet, als jij ook gek doet, dan ben je wel heel geestelijk.
And that is not what Paul was talking about.
Dat is niet waar Paulus over sprak.
He's talking about the insanity of the gospel that it despises the world and lives for heaven.
Hij spreekt eigenlijk over dat er de gekheid van het evangelie, ik vind het een beetje wat raar, maar de gekheid van het evangelie, dat je voor God leeft, ook ja, als de wereld er naar kijkt en denkt.
Yeah, not the good life. You know, you look crazy because
van comfort en rijkdom en gemak.
And the final point, do not live for yourself, but Christ.
En het laatste punt, leef niet voor jezelf, maar voor Christus.
Now let's pray and just give it all to the Lord.
Laten we bidden en alles voor de Heer neerleggen.
Father, when we come before your throne, Father, we see so many things Paul wrote about, we can hardly imagine how we can do them all. But Father, we know that you are patient and you transform us by your Spirit. I pray that you will continue encouraging us, strengthening us, guiding us, and shaping us into the life that Paul is talking about, that the Holy Spirit inspired him to write about. Amen.